Ja, we hebben prachtige liederen gezongen. Ook het laatste lied. Ooit komt er een dag dat we hem zullen ontmoeten. En wat een dag zal dat zijn. En dan zullen we totaal verbaasd staan. Daar ga ik vanuit. En ja, we hebben ook gezongen over dat we iets van zijn glorie mogen zien. Nou, daar gaan we ook over lezen deze morgen. Want ik heb een gedeelte uit de Bijbel. En mogen we eigenlijk een kijkje in de hemel nemen. En dat is fantastisch. Ik lees maar de helft van dat kijkje. Ja, het is Openbaringen 5. Openbaringen 5. Maar als je het hele kijkje, de hele vergadering in de hemel wil bijwonen, moet je ook Openbaringen 4 daarbij lezen. Openbaringen 5. Waar staat? En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol beschreven van binnen en van buiten, wel verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep: wie is waardig de boekrol en haar zegels te verbreken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon een boekrol openen of haar inzien. En ik weende zeer, zegt Johannes dan, hè, opdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of haar in te zien. En een uit de oudsten, er waren 24 oudsten opgesteld rondom de troon van God. En een uit de oudsten zeide tot mij: ween niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 stadieren, maar ik lees liever levende wezens, dat is beter, en te midden van de oudste een lam staan als geslacht, met 7 horens en 7 ogen. Dit zijn de 7 geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde. En het kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. En toen het de boekrol nam, wierpen de 4 levende wezens en de 24 oudsten zich voor het lam neder, hebbende elk een citer met gouden schalen vol reukwerk. Dit zijn de gebeden der heiligen. En ze zongen een nieuw gezang, zeggende: gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen, want gij zijt geslacht. En gij hebt hen voor God gekocht met uw bloed uit elke stam en taal, volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk priesterschap. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en ik hoorde een stem van vele engelen rondom de troon en van de 4 levende wezens en de oudsten, en hun getal was 10.000 10.000-tallen. En 1.000 1.000-tallen zeggende met luide stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de lof. En alle schepselen in de hemel en op aarde en onder de aarde en op de zee en wat daarin is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon gezeten is en het lam, zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in aller eeuwigheden. Tot zover Gods woord. Ja, wat is het belangrijkste in ons leven? En als we op dit moment de tv bekijken, dan is het allemaal de Olympische Spelen. En ik denk dat de hele wereld een beetje meekijkt. Dat is het belangrijkste. Dan heb ik een probleem een beetje. Ik ben een sportman. Ik sport graag tot de dag van vandaag. Dus schaatsen is een beetje mijn hobby. Altijd geweest. Vorig jaar nog gedaan. Dus als het schaatsen is, kijk ik ook. Maar anders gaat er natuurlijk veel te veel tijd in zitten. Maar wat is het belangrijkste? Ja, voor die sporters is dat het belangrijkste. Wat is het belangrijkste? Ja, het kan ook je huis zijn. Het kan ook je auto zijn. Het kan ook, ja, wat, noem maar op, je werk zijn. Wat is het belangrijkste in ons leven? Voor sommige mensen, en ik hoop dat dat voor ons zo is, is de Heer Jezus het belangrijkste in ons leven. En niets anders dan Hij. Andere mensen zeggen, ja, Jezus was, oh ja, misschien, hij was misschien een belangrijk iemand. Iemand die wonderen gedaan heeft. Hij was een revolutionair iemand. Iemand die de zaak is, durfde te veranderen op dat moment. Weer anderen zeggen, ja, hij was een profeet. Maar de Bijbel leert ons anders. Want in de Bijbel staat, want er is één God en ook één middelaar tussen de mens en tussen God. En dat is Jezus. Hij alleen. En mijn kernvers is vanmorgen vers 6 uit Openbaringen 5. En ik zag midden van de troon en van de vier levende wezens en te midden twee keer Jezus in het midden. En te midden der oudsten een lam staan als geslacht. Jezus in het midden. En staat Jezus in het midden van mijn en van ons leven. Dat is de grote vraag. Hij was het middelpunt. Hij was het middelpunt van Gods handelen. Het centrum, daar in de hemel is hij, staat hij in het centrum. Daar is de heerlijkheid van God en Jezus te midden van die heerlijkheid. Maar hij was ook het middelpunt bij de oorsprong. Want in Micha staat, en gij Bethlehem Ephrata, als zijt gij klein onder de volkeren, uit u zal mij voortkomen. Ja, en dan eindigt dat daar tot in de dagen der eeuwigheid. En dan wordt er over dat kindje gesproken, die zal voortkomen in Bethlehem. En toen er die wijzen uit het oosten waren, werden die naar Bethlehem gestuurd, want daar scheen de ster. Dus daar was Jezus ook al. Het middenpunt tot in de eeuwigheid staat erachteraan. Ja, hij heeft ons immers uitverkoren voor de grondlegging der wereld. God heeft ons uitverkoren, de gemeente, voor de grondlegging der wereld. En Jezus doelde er ook al op toen hij in Johannes 8 zei, mijn vader Abraham heeft mijn dagen gezien. Dus Abraham had Jezus al gezien. En dan vraag ik me af, maar hoe heeft hij hem dan gezien? Ja, dan gaan we in de Bijbel lezen en dan lees je in Genesis 18 dat er drie mannen kwamen bij Abraham op bezoek. En Abraham nodigt ze uit voor een barbecue, zeg maar. Ja, en dan geeft ze te eten. En dan zegt een van die mannen tegen Abraham, over een jaar zal je vrouw een baby hebben. Dat was menselijk gesproken onmogelijk. Dat was al meer beloofd. Dus Abraham dacht, wie is dat? En dan zijn ze klaar met de maaltijd. En die mannen vertrekken naar Sodom en Gomorra. En dan staat er, eerst staat er zijn drie mannen. En dan staat er, en de Heere dacht, zou ik voor Abraham iets verborgen houden? En dan gaat de Heere vertellen wat hij in Sodom en Gomorra gaat doen. Dat hij die gaat verwoesten. Dan gaat Abraham voor de Heere staan. In een menselijke gedaante. Jezus Christus, zeg maar, toen al, een voorincarnatie. En Abraham gaat voor hem staan. En dan zegt hij, maar Heere, zult gij dan de rechtvaardigen met de goddelozen doen omkomen? Veronderstel dat er 50 rechtvaardigen zijn. En toen werd het 45, en toen werd het 40, en toen werd het 30, en toen werd het 20, en toen werd het 10. Veronderstel dat er 10 rechtvaardigen zijn. Dan staat er, zou de rechter der aarde geen recht doen? Wie is de rechter der aarde? God zelf. Ja, dus Abraham stond voor de rechter der aarde. Dus Abraham zag wie hij was en dat had hij ook door. En de volgende situatie is in Genesis 22. Waar God zegt tegen Abraham, ga je zoon offeren. En Abraham pakt zijn spullen bij elkaar met wat personeel en die gaat onderweg. En dan komen ze daar bij de berg. En dan laten ze het personeel achter. En het hout wordt op Isaac zijn rug gelegd. En het vuur wordt meegenomen voor het offer. En het mes wordt meegenomen. En dan zegt de zoon, zei pa, waar is het offerlam? En dan zegt Abraham, God zal zelf in een lam voorzien. Abraham zag Jezus al voor die tijd. Ja, Jezus was aan het begin der schepping al reeds aanwezig. Want er staat, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Meervoud. En God schiep, staat er dan achteraan. En er staat ook in Genesis 1 vers 2, en de geest zweefde over de wateren. Dus de Heilige Geest was daar aanwezig. En de Vader en de Zoon was daar aanwezig. En God schiep. Ja, zal u zeggen, ja, God, ja, wie? Ja, dat vraag ik me dan ook af. Maar dan staat er in het Johannes Evangelie, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. En dan komt het, alle dingen zijn door het woord geworden, zonder dit is er niets geworden. En dan staat er in vers 14, het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid is van de enige geboren des vaders. Vol van genade en waarheid. Het woord werd vlees. Dat gedenken wij met kerst. Toen die engel bij Gabriel kwam. En dat hij verkondigde dat ze zwanger zou worden. Het woord werd vlees. Dat bevestigt Colossense. Daar staat hij, Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem woont al de volheid van God. Hij is de eerstgeborene der schepping. Hij heeft alles geschapen, de zichtbare, de onzichtbare schapen. Alles heeft hij geschapen. Hij was het begin daarvan. En dan staat er, door hem zijn alle dingen geschapen. Jezus, mee de schepper. Misschien wel de uitvoerder. Ik denk van wel zeker. In de Hebreeënbrief staat, nadat God eertijds vele malen tot de profeten gesproken heeft, heeft hij in het laatste dagen tot ons gesproken? In de Zoon? Ja, hij sprak in de Zoon, die hij gemaakt heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Jezus in het centrum van Gods handelen, tot de dag van vandaag. En de Filippense brief geeft daar ook een antwoord op. We hebben in Lucas even genoemd, dat Gabriel bij Maria komt. In Filippense brief staat, laat die gezindheid bij u zijn welke ook in Christus Jezus was, die in de gestalte God zijnde het godengelijkse niet als een roof heeft geacht, maar zichzelf ontledigd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Hij heeft zijn godheid afgelegd. Hij werd mens. Mijn verstand kan daar niet bij, maar God kwam als mens wonen op aarde. Tussen ons in. Om te tonen wie hij werkelijk was. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij heeft zijn godheid afgelegd. Jezus in het centrum van Gods handelen. Hij is de middelaar. Dus een heilig God en de zondig mens. Daarvoor kwam hij naar deze wereld. Hij werd tot zonde gemaakt, staat er in de Bijbel. In de Hebreeënbrief. Immers zulke hoge priesters hebben wij ook nodig, zonder schuld of smet. Gescheiden van zondaren en boven de hemelen verheven. Hij was eeuwig, ja, eeuwig volmaakt. Daar profeteert Jesaja over. Jesaja 53, dat geweldige hoofdstuk. Wie heeft geloofd wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een lood schoot hij op voor Gods aangezicht. Ja, hij had gestalte, nog luister, dat we hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten. vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Hij was een geplaagde, door God geslagene en verdrukte. Jezus in het centrum. Maar om onze overtredingen, zonde, om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem alleen. Wij alle dwaalden als schapen. Ja, wij wenden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Jezus in het centrum. Hij is uit de verdrukking en het gericht weggenomen. En wie onder zijn tijdgenoten bedacht dat hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. En men stelde zijn graf bij de goddelozen. Bij de rijken was hij in zijn dood. Ja, en er is geen bedrog in zijn mond geweest. Maar het behaagde, nog een keer, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Jezus riep, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voorbij gaan. Dat was zijn gebed. Maar hier staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek, staat er. Je zou kunnen zeggen, de zonde lag op zijn schouders. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En dan komt het, let op. En het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Jezus in het centrum, het voornemen van God, zal door zijn hand voortgang hebben. Ik heb me afgevraagd, veronderstel dat Jezus dat niet zou doen. Ik geef geen antwoord, want ik weet het niet. Als Jezus niet op Gods verzoek was ingegaan, dat hij geweigerd had. Ik denk dat de wereld hem vernietigd was, maar oké, maar een gedachte. Ja? Alle zonde en smet, alle goddeloosheid lag op zijn schouders. Gods toorn lag op zijn schouders. Van de moordenaar, van de dief, van de verkrachter, van de pooier, lag op zijn schouders. Maar ook van een hoogmoedig iemand. Ook van iemand die jaloezie heeft. Ook van iemand die verkeerd denkt. Of spreekt. Of die zijn voeten verkeerd gebruikt. Die op een verkeerde plaats terechtkomt. Het offer van Jezus was compleet. Geweldig. Hij is de middelaar. Er is één God en één middelaar tussen een heilig God en een zondig mens. Jezus. Hij handelde tussen een heilige God en mij en ons. En dat doet hij tot de dag van vandaag. In Johannes Evangelie staat, ik bid niet voor de wereld. Maar hij bad voor zijn discipelen. Hij bidt niet voor de wereld. De wereld moet een keuze maken. Maar hij bidt voor zijn discipelen. En dan zegt hij erachteraan, en voor hen die door hun woord, het woord van de discipelen, in hem geloven. Dus hij bidt ook voor ons. En in de Romeinenbrief staat, Christus Jezus is gestorven, wat meer is, hij is de opgewekte die ter rechterhand Gods is. Dat hebben we net gelezen. Hoofdstuk 5, Openbaring. Die ter rechterhand. En ook voor ons pleit. Hij pleit elke dag voor u en voor mij. Hij bidt voor ons. Geweldig. Hij is het middelpunt tot de dag van vandaag. Want hij bidt voor ons. En daarom bidden wij, en dat hoort niet als een gewoonte te gebeuren, wat vele keren denk ik wel gebeurt, ook bij mij, in de naam van Jezus. Maar in de naam van Jezus betekent in het volbrachte werk van Jezus. Hij heeft ons betaald en gekocht. En op die grond kan hij een gebed verhoren. Hij was het middelpunt bij de kruisiging. We hebben daar een kruis, maar er stonden nog twee. Twee zondaren, rovers. En Jezus staat er speciaal bij, hè? Jezus in het midden. En die twee zondaren, die spotten met hem. Als je de Christus bent, klopt eraf, help ons. En er waren voorbijgangers, die spotten mee. En de oudste, ze spotten mee. En de fariseeën, de schriftgeleerden, ze spotten mee. Maar die ene, die ging daar een aantal uren nadenken. En zegt, ik ben schuldig. Maar hij niet. En toen zei hij, ja, hij bad eigenlijk van Heere, vergeef me. Hij beleed dat hij een schuldenaar was. En Jezus niet. En zegt, gedenk mij, wanneer je komt in uw koninkrijk. En dat die prachtige woorden van Jezus. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat een belofte op dat simpele gebed. Wat is de poort, staat die dan wijd open voor iedere zondaar die komt. Geweldig. Jezus in het midden. Staat hij in het midden, ook van mijn leven. Oh, Jezus had het heel anders kunnen doen, hè? Ze hebben hem op een geweldige manier bespot al voor die tijd. Ze trokken zijn baard eruit. Ze gaven hem klappen in zijn gezicht, terwijl dat hij een doek over hem had. Ze zetten hem een doornenkroon op. Een koningsmantel en bespotten hem. De geesteling. Jezus centraal. En voor die tijd was dat de joelende gemeente en daar was Pilatus. En Jezus ertussen. In het midden. En Jezus zweeg in alle talen. Niets. Oh, hij had maar één woord kunnen spreken. Willen spreken. Maar hij deed het niet. Toen ze hem gevangen namen, zei hij, wie zoekt gij? Plat, lacht de hele groep. Hij had net als in Nazareth, toen hij daar voor het eerst predikte, had hij zich om kunnen draaien en zo weg kunnen wandelen. En ze hadden allemaal stokstijf blijven staan. Dat was mogelijk. Hij had een legermacht uit de hemel kunnen aanroepen. Van engelen. En ze hadden hem gered. Nee, hij zweeg in alle talen. Jezus in het midden. Tussen de joelende gemeente en tussen Pilatus. En Pilatus zijn vrouw zegt, laat die rechtvaardige los. Ja, een droom gaat, een gezicht gezien, wat dan ook. Ja, Jezus in het midden. En hij liet zich verdrukken. En zo ging hij de weg naar het kruis. En zo werden, ja, in het kruis was hij daar. Het middelpunt. En alle bespottingen en alle haat was op hem. Waarom? Omdat Gods heilsplan voortgang moest hebben. Dat staat er in Jesaja 53. Jezus tussen twee zondaren. Maar uiteindelijk één geredde zondaar en één verloren zondaar. En dat is nog zo. We komen mensen tegen die niet geloven. Een geredde zondaar en een verloren zondaar. Jezus in het midden. Altijd, als we mensen ontmoeten, staat hij dan in het midden. Hij is het middelpunt tot de dag van vandaag. Want in Openbaringen, Jezus in het midden. De heerlijkheid, Gods troon is daar. De heerlijkheid van God. En Jezus in het midden. Wie is waardig de boekrol te nemen? Of die in te zien? Niemand is waardig. Niet een van de engelen. Niet een van de oudsten. Niet een op aarde of onder de aarde of in de hemel. Niemand is waardig. Maar dan komen daar die prachtige woorden. tot Johannes. Weent niet. Zie, en er staat er niet het lam. Zie, de leeuw uit de stam van Juda. De wortel David staat er dan. Er staat niet het geslacht van David. Nee, hij is de wortel. Hij is het begin. Ja, zie, de wortel David heeft overwonnen om de boekrol te nemen. En die wordt dan uitgerold. Ja, die boekrol te nemen. En die te openen. En dan komen de 7 zegels in hoofdstuk 6 komen dan tevoorschijn. En van hoofdstuk 6 tot en met hoofdstuk 19 worden die 7 zegels geopend. De oordelen van God. En Jezus is bij machte dat uit te laten voeren. Waarom? Hij staat in de hemel ook in het centrum. Hij was het centrum in het begin, het centrum 2000 jaar geleden, en hij is het centrum in het midden. In het midden van de troon staat er. En ook niet een van die 4 levende wezens, ook niet. Alleen Jezus in het midden. En hij kwam en heeft de rol aangenomen uit de rechterhand van hem die op de troon gezeten was. Dat was God zelf. Gods heerlijkheid was daar ten volle. Dus als we Openbaring 4 en 5 lezen, dan mogen we eigenlijk een kijkje in de hemel nemen. We hebben er in principe ook over gezongen. We mogen een kijkje nemen. Dat was God zelf. En Jezus neemt die boekrol aan. Hij, ja, midden in Gods heerlijkheid. Jezus daar aanwezig. Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht, 2000 jaar terug. En gij hebt hem voor God gekocht. We zijn gekocht en betaald. Als u tenminste een kind van God bent. Als u uw hart voor hem opengesteld hebt. Als u uw zonde beleden hebt, net zoals die man die naast Jezus aan het kruis hing. We zijn gekocht en betaald, zegt Paulus. Uit elke stam en taal en natie. En we waren net nog even in de kantine. In de Turnhout hadden we een gemeente, er zaten zo'n 15 nationaliteiten. En dat is een geweldige verrijking voor de gemeente. Want je kan van die anderen soms heel veel leren. Wij als Nederlanders, of als Belg, ja, of Westeling, zeg maar. We kunnen heel veel leren soms van andere christenen. Waar ook, ja. 2000 jaar geleden, hij in het centrum. Ja, 6000 jaar geleden, of langer. Hij in het centrum. Hij heeft macht de zegels te openen. En in hoofdstuk 10 staat er dan, er zal geen uitstel meer zijn. Er komt een tijd dat het genade tijdperk afgelopen is. Waarom? En daar hebben we ook over gezongen. Omdat God een plan heeft met de wereld. En dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dat is Gods plan. En het is nu nog, zijn aanbod is nu nog genade. Ja? Hij in het midden van heel Gods handelen. Ja? Halleluja, want de Heer, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Hij gaat koning worden, hè? Ja, geestelijk is hij dat al, zal u zeggen. Nee, maar hij gaat koning worden hier op aarde. Zeker weten. En we hebben gezongen over tranen. Ja, dan staat er in de Bijbel. Hij zal alle tranen van ons afvegen. Afwerpen. Jezus in het midden. Er staat, uiteindelijk zegt hij, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Dat zei hij al in Mattheüs 28. Dat zien we nog niet. Deze planeet is nog bezet gebied. Daarom al dat onkruid wat om ons heen is. Daarom al die goddeloosheid. Ja? Maar voor ons mag Jezus in het midden staan. Ons oog alleen gericht op Jezus staat er. Want de Heer onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard. Laten we blijde zijn. Een vreugde bedrijven. En hem de eer geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen. Bruid en bruidegom zullen zich eens verenigen. Ja, dan zal het één worden. Jezus 100% centraal. Ja, en er staat er ook, en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Eerst bruid en bruidegom. En Israël heeft zich dan ook gereed gemaakt. En er staat uiteindelijk dat zij eens alle zullen geloven. Oh, ik heb vele keren met Jehovah-getuigen gesproken. Hè? En dan hadden we het ook over, want die dachten dat ze in de plaats van Israël waren gekomen. Wat de kerken vroeger toch ook wel dachten en sommigen misschien nog. Maar helaas, zo zit het niet. Israël heeft een bediening in Gods plan. En ze zullen eens al tot geloof komen. Lees maar Romeinen 19 en 11. Lees maar Ezechiël 36, 37. Dan wordt het helemaal uitgeklaard. En hij zal als koning gaan regeren. Als Heere der Heren. Geweldig. Dat werd al geprofeteerd aan Maria. Want de engel Gabriel zei, deze zal groot zijn en zoon des Allerhoogste genoemd worden. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal als koning over het huis van Jacob heersen. Tot Maria kwam dat woord al. Hij, de koning der koningen. Hij gaat zichzelf openbaar. Reken maar. Vast en zeker, hè. Vast en zeker. Hij zegt dan uiteindelijk in Openbaringen, dat staat er in hoofdstuk 21, zie ik maar alle dingen nieuw. Alle dingen nieuw. En alle tranen van onze ogen. Wat een toekomst hebben wij. Want dan mogen we, als we tot geloof in de Heer Jezus gaan komen, dan mogen we daar deel van uitmaken. Geweldig. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat gaat komen vast en zeker. En God zelf zal bij hen wonen. God zelf zal bij hen wonen. Wij mogen dan die heerlijkheid van God mogen aanschouwen. En er staat in Openbaring 22. En let op, hè. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden. Om het aan Johannes te vertellen. Ik heb mijn engel gezonden. Om jullie dat te betuigen voor de gemeente. En er staat erachteraan, verzegel dat boek niet. Dat geldt natuurlijk voor de hele Bijbel. Maar het staat in het boek Openbaring. Wat is het verschrikkelijk jammer dat het boek zoveel jaren een gesloten boek is geweest. Terwijl dat Jezus zelf zegt, verzegel dit woord niet. Dat is een opdracht. Verzegel de woorden niet, want ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. Wat staat er in het midden vandaag? Openbaring 1, heel simpel. Daar zien we de zeven kandelaren. En die zeven kandelaren, staat er letterlijk bij, zijn de zeven gemeenten. En wie wandelt er in het midden van die zeven kandelaren? Staat er weer letterlijk bij, in het midden de zeven kandelaren. Jezus. En hij zegt tegen elke gemeente, ik weet. Hij zegt tegen ieder van ons, ik weet hoe dat jouw leven eruit ziet. En het mooie bij die zeven gemeenten, dat hij eerst zegt het positieve. Wat hij ziet in die gemeente, of ook tegen ons. Maar de rest wordt niet onder de mat geveegd. Hij zegt ook wat er aan mankeert in iedere gemeente. Of de eerste liefde is verdwenen, of ze zitten in een zekere traditie, en dan zegt hij, jullie zijn dood. Of er is afgoderij, en daar wijst hij ook op. Of ze hebben het woord bewaard, ja, en zijn trouw gebleven. Of, er is een gemeente ook dat hij zegt, ik sta buiten en mag ik binnenkomen. Jezus wandelt tussen de zeven gemeenten tot de dag van vandaag wereldwijd. Hij kent iedere gemeente, ieder positief ding wat er is. Werkzaamheid. Ieder negatief ding. En dan zegt hij tegen degene die positief bezig zijn, houd vast wat gij hebt. Houd dat vast. En dan wijst telkens weer terug naar het woord van God. En tegen die anderen die negatief bezig zijn, zegt hij, bekeert u. Tot de dag van vandaag. En dat geldt ook voor mij persoonlijk. Ben ik verkeerd bezig? Bekeert u Barend. Ben je positief bezig? Houd er vast Barend. Dat zegt hij tegen in ieder van ons. Hij verzorgt de gemeente. Hij bemoedigt de gemeente. Hij zegt, ik weet het. Jezus in het midden. En de vraag is, staat hij in het midden van mijn huwelijk, mijn gezin? Is dit middelpunt? Ja, u zegt, maar ik moet werken. Ik heb een opdracht in deze. Ja, oké, 100% waar. Maar we waren gisteren even op een verjaardag. Kon weer een beetje, of het werd in ieder geval. En toen hadden we het over iemand van 100 jaar. Ja, dat vertelde iemand anders. En die had zich niet laten inenten. Want, ja, zegt die persoon, ja, ze is heel godsdienstig. Ik zeg, nou, dan vertrouwt hij hoogstwaarschijnlijk op het gebed. Ja, zou dat helpen? Zei die persoon. En die persoon gaat ook naar de kerk toe. Jezus in het midden. Kijk, als je dan niet gelooft dat gebed meer helpt, enzovoort, dan staat hij ook niet in het midden. Maar hopelijk zijn we hier bij elkaar. Ik kan u zeggen, Jezus staat bij mij in huis in het midden. Ik ga naar mijn werk, Jezus staat in het midden. Ergens, je hebt voetballers, en als ze een doelpunt gemaakt hebben, dan zeggen ze, dank u Heer. Of voor die tijd. Dan zeg je, ja, je kan sport beoefenen, en Jezus kan toch in het midden staan. Ik weet nog, ik voetbalde vroeger, ik schaatste graag. En ik was tot geloof gekomen. En zeg, Barend, als je aan het schaatsen bent, dan kan ik merken dat je tot geloof bent gekomen. Waarom? Omdat ik eerst ging schaatsen. En Barend had veel uithoudingsvermogen en veel energie. En ja, ze moesten maar meekomen. En toen ik tot bekering was gekomen, reed ik achteraan. En als iemand niet bij kan houden, gaf ik hem een doetje. En ze zeggen, met voetballen vroeger. Ja, ik stond soms in de spits. En dan krijg je hier en daar een trap. Ja, wordt onderuit gehaald, zeker als je doelpunt maakt. Nou, dan moest hij er maar op rekenen. Vroeger, als hij de bal een keer had, ging hij onderuit. Dat was Barend. Totdat ik tot geloof kwam. Toen ging ik anders voetballen. Jezus in het midden, bij ons totale leven. En de vraag van morgen, staat hij in het midden van uw en mijn leven? Elke dag. En als dat niet zo is, ik zou zeggen, bijna geen probleem. Bekeer je. Neem een nieuwe stap. Vandaag. En zorg dat hij in het midden, het middelpunt van uw leven is. Amen. Heer, wij danken u voor uw woord en dat de Heer Jezus in het midden mag staan van ons leven. En dat hij dat verlangt in het midden mag staan. Heer, als hij het middelpunt van ons leven is, in ons gezinsleven, of waar we ook zijn, dan zullen andere mensen dat proeven. Dan zal de liefde van God voelbaar zijn, te proeven zijn. Dank u wel voor het volbrachte werk. En dank u wel dat uw werk nog niet klaar is. Dat u nog steeds verder gaat. En dat u een deel wil uitmaken van mijn en van ons leven. We prijzen uw heilige naam. Dank u wel dat u belooft dat het eens goed zal worden, volmaakt zal zijn. En als we daarop vertrouwen, mogen we uitzien Heere, naar uw komst. We prijzen uw heilige naam daarvoor. Amen.